Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek, de podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer.
Daar zijn we weer met een gloednieuwe podcast. Vandaag met Chesse, Helen vanuit de AOG en mezelf Kilian. Dit keer niet vanuit Rode, maar vanuit Groningen. We zijn op bezoek bij AOG. Het is een keer wat anders. Normaal gesproken krijgen we bezoek en nu zijn we op bezoek. Dat is erg leuk. Helen, bedankt. En AOG natuurlijk in het algemeenheid ook bedankt dat we hier mogen zijn. En dat we de Red Room mogen lenen voor de podcast. Voor degenen die niet weten wat AOG is. AOG is een school voor management of school of management. Het is eigenlijk een school waarin voornamelijk leergangen en twee mastertrajecten worden aangeboden op het snijvlak van leiderschap en innovatie, als ik mij niet vergis. Maar daarnaast ook in company trajecten worden aangeboden. Daar kan jij zo meteen misschien wat meer over vertellen, Helen. Maar daar komen we zo meteen even op terug.
Ja.
Vandaag een onderwerp wat af en toe toch een beetje langs, waar we toch een beetje langs schaven, maar nog niet echt hebben uitgediept. Een onderwerp wat bij mij in ieder geval sinds de Master of Aging en gedeeltelijk tijdens mijn bachelor HRM heeft geïnteresseerd, namelijk collectief leren. Klinkt eigenlijk als een best wel abstract begrip. Kijk, ik ben eigenlijk wel benieuwd. We gaan het zo meteen onderzoeken. Allereerst, Helen, voordat we heel diep in de materie gaan. Jij hebt laatst een leergang afgerond bij ALG, geloof ik.
Ik was
gewoon benieuwd, hoe verloopt het leren jou in deze tijd?
Ja, leuke vraag. Ja, ik heb inderdaad de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling gevolgd. En dat is een leergang van AOG School of Management die normaal gesproken 9 maanden duurt. Dan heb je 7 keer een module van 2 dagen. Dus van 's morgens tot 's avonds en de volgende dag weer van 's morgens tot een uur of 5. Dat 7 keer. En je schrijft dan ook een visiedocument gaandeweg. En het heeft nu iets langer geduurd door corona, omdat we een paar keer een module hadden die live zou plaatsvinden en die is uitgesteld. Dus het heeft in totaal nu een klein jaar ongeveer geduurd. En ik moet je eerlijk zeggen dat het voor mij ook wel een beetje een geluk bij een ongeluk was. Want ik ben normaal gesproken heel sociaal actief. Nou, daar heb ik jullie net volgens mij al iets over verteld. En ik heb nu vooral de weekenden ontzettend goed kunnen gebruiken voor het leren. Dus je leest ontzettend veel, je schrijft veel. En dat was voor mij dus eigenlijk echt een hele mooie bijkomstigheid, dat tijdens corona ook echt daar veel meer gelegenheid voor was.
Het kwam wel goed uit, dus die extra tijd.
Dat kwam er heel goed uit, ja.
Ja, nee, dat kan ik me wel, kan ik me ook wel in vinden. Dat heb ik zelf ook inderdaad. Ik heb wel wat meer tijd dat ik, mijn vrije tijd ging normaal gesproken wel uit naar feestjes of andere leuke dingen. Maar nu toch heb ik ook wel wat meer tijd om wat te lezen en wat te schrijven inderdaad. Ja.
Ja, het lukte me ook echt goed om veel meer focus nog daarop te hebben. En ik vond het zelf echt, echt een groot bijkomend voordeel inderdaad van deze situatie.
Ja, mooi. Nee, mooi. Over AOG gesproken ook. Hè. Jij bent werkzaam bij AOG. Zou je kort even kunnen toelichten wat je bij AOG doet?
Ja, dat kan ik. Ik ben sinds 4 jaar werkzaam bij AOG. En wij zijn dus een academisch opleidingsinstituut en werken door heel Nederland. En mijn rol is programmamanager en adviseur. En dat houdt in dat ik met bedrijven in gesprek ga over de verandervraagstukken die ze hebben, of de ontwikkelvraagstukken. De strategie. En van daaruit ga ik kijken van wat is er dan nodig op het vlak van leren en ontwikkelen om die beweging in te zetten. En soms is daar nieuwe kennis voor nodig. Maar heel vaak gaat het bijvoorbeeld ook om een cultuuromslag. Of het veranderen van een mindset. Of het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe strategie. Dus dat zijn vragen waarmee ik binnenkom bij de organisatie. En dan van daaruit een programma ontwikkel. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik zowel met een aantal van de docenten en begeleiders die wij in ons netwerk hebben. Maar vooral ook met de opdrachtgever en de deelnemers. Dus ik ben een soort van initiator, zou je kunnen zeggen, van leren- en ontwikkeltrajecten.
Leuk, dat klinkt heel interessant.
Ja, nou dat vind ik ook ontzettend leuk.
Ja. Hoe ziet zo'n dag voor jou er dan uit? Dan vraag ik me nog, gemiddelde dag, kun je dat eens omschrijven?
Dat is wel lastig, want het is inderdaad heel divers. Maar over een week bezien, dan verdeel ik denk de helft van mijn tijd aan nieuwe aanvragen die wij binnenkrijgen. Want we hebben jaarlijks zo'n ruim 300 deelnemers aan de open leergangen die we aanbieden. En die komen natuurlijk allemaal, tenminste heel vaak, met een sterkere visie uit het leertraject. En bevlogen om een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten in hun organisatie. En soms zie je dat er meer voor nodig is dan alleen één iemand die voorgaat in die verandering of die geïnspireerd is. En dus daar krijgen we heel vaak aanvragen van goh, kunnen jullie eens meedenken? Dus de helft van mijn tijd besteed ik aan gesprekken en het uitwerken daarvan en het maken van nieuwe programma's. En de andere helft van mijn tijd ongeveer aan het begeleiden van bestaande lopende programma's. Dus ik denk dat ik zo'n 10 programma's gelijktijdig nu heb bij verschillende bedrijven. Van gemeenten, zorg, onderwijs, ook in de commerciële tak. Waar wij verschillende programma's hebben. Soms van een half jaar of van 2 jaar durend. Dus verschillende looptijden en verschillende intensiteit.
Ik ben wel nieuwsgierig. Kijk, jij bent zelf ook werkzaam hier, Kilian, natuurlijk. Maar voor mij is het ook, hoe ziet zo'n programma eruit? Kun je daar wat inzicht in geven voor mij?
Ja, dat kan. Ook dat loopt wel heel erg uiteen, want we zijn juist van de maatwerkprogramma's. Nou zijn er natuurlijk wel wat voorbeelden te geven van hoe het vaak verloopt. Maar wat we meestal doen is samen met de klant eerst eens kijken van waar gaat het eigenlijk om. Gaat het puur om kennisverrijking, dus nieuwe kennis over bijvoorbeeld netwerkleiderschap of over digitale transformatie of over leiderschap in het algemeen. Over cultuur, nou, het kan van alles zijn. Of gaat het echt om het ook toepassen van die nieuwe kennis? Dus, en wat we zien is dat er een sterke ontwikkeling gaande is, dat bedrijven steeds bewuster zijn van het feit dat je eigenlijk de collectieve capaciteit, zeg maar, zou kunnen of zou moeten benutten om met elkaar te kijken van wat is er nodig? Hè? Dus welke ontwikkelingen zijn er gaande in de markt? Welke ontwikkelingen zijn er in onze organisatie aan de hand? Wat is ook binnen onze huidige cultuur effectief of ineffectief? Dus wat hebben we te doen? En op basis daarvan maken we dan een programma. Dus we kijken, gaat het puur om kennis? Of gaat het om echt een verandering die je in beweging wilt brengen? En op basis daarvan kijken we dus welke thema's, welke werkvormen passen daarbij, welk type begeleiders. Ja, dan kan zo'n traject dus kortdurend zijn, van bijvoorbeeld 3 keer een dag verspreid over 3 maanden. En dan geven we vaak tussentijdse opdrachten mee aan deelnemers. Maar het kan ook dus een traject zijn van bijvoorbeeld 2 jaar, waarbij we elke maand bijeenkomen met een groep. En ook heel veel toepassingsopdrachten meegeven. Dus dat mensen echt aan de slag gaan met die nieuwe kennis of met nieuwe competenties die ze echt in gaan zetten in hun eigen praktijk. Ja.
Ja, je zit echt in de ontwikkeling van die organisatie, als ik dat zo goed hoor.
Ja, dat klopt. Nou, wat ik heel interessant vind en wat ik nu steeds scherper zelf ook zie, is dat je inderdaad ontwikkeling van mensen nodig hebt om tot organisatieontwikkeling te komen. In de markt zie je ook dat er een steeds groter besef is dat een top-down aansturing nog maar beperkt werkt. Bij een aantal organisaties en een aantal situaties is dat prima nog steeds een model die werkt. Maar in heel veel organisaties heb je ontzettend veel kenniswerkers. Hè, mensen die een hogere opleiding gedaan hebben, die zelf ook echt bij voorkeur bevlogen willen zijn en aan de slag willen met het ontwikkelen van hun eigen talenten, het inzetten van hun talenten. En dat betekent dus dat je veel meer ruimte moet creëren voor mensen om mee te denken en om samen te sturen. De samensturing of gedeeld leiderschap en ook coachend leiderschap, dat heeft steeds meer de aandacht. Maar dat betekent dus dat je echt via het ontwikkelen van mensen ook de organisatie ontwikkelt en in beweging kunt krijgen en houden.
Ja, dat is ook wel iets, dat klinkt ook wel bekend voor mij. Volgens mij is dat inderdaad de laatste tijd echt een hype, maar ook wel dat er meer aandacht voor gekomen is en voor het collectieve en voor het samen, zeg maar, in de organisatie, dat je de ruimte biedt aan de professionals en die bevlogen willen zijn.
Ja.
En dat je die ruimte ook biedt om bevlogen te kunnen zijn.
Ja.
En dat je samen bij de organisatie uiteindelijk. Dus,
dat klopt. Ja, en ik vind het ook wel mooi dat er nu ook echt een toenemende aandacht is voor bijvoorbeeld vragen. Hè? Dus we hadden in de tijd, ik ben van 1974, dus nu 46 jaar. En ik ben opgeleid in een tijd waarbij we dachten dat alles redelijk lineair was. Dus dat de wereld maakbaar was, dat een organisatie maakbaar was. Hè. Als je maar een goed organogram had, de mensen op de juiste plek en je had je procesbeschrijvingen klaar. Nou, dan zou het in principe goed moeten gaan. En gaat er iets fout, dan verander je iets in de mensen of je organogram of in je processen. En nu zien we natuurlijk dat het eigenlijk niet zo werkt. Dat dat een beperkt beeld is. En dat je dat wereld veel complexer in elkaar steekt. Maar ook de mens. Hè? Dus de mens als arbeidsfactor, als human resource. We zien vooral ook nu bijvoorbeeld door corona dat je veel meer moet kijken naar ook de mens in zijn geheel. Hè? Dus een holistische kijk naar mensen in organisaties. Dus waar krijg je energie van? Wat kost energie? Maar ook met welke nieuwsgierige vragen loop jij rond in de organisatie? En waar zit eventueel ook een stukje wrijving? En dat vind ik ook wel heel grappig, dat je ook ziet dat er bijvoorbeeld vroeger veel evaluatie, of hoe noem je dat, medewerkers tevredenheidsonderzoeken gedaan werden. En men nu steeds bewuster is van het feit dat tevredenheid misschien niet een doel op zich zou moeten zijn. Want iemand die ontevreden is, is misschien wel heel bevlogen, maar die is ongeduldig en wil misschien wel iets veranderen. Dus dat is hartstikke interessant om ook dat boven water te krijgen en daar mee aan de slag te gaan en de ruimte voor te geven.
Klopt het dan ook dat organisaties moeite ervaren om daar zelf mee aan de slag te gaan?
Ja, dat klopt. Ja, want je ziet dat in heel veel organisaties mensen natuurlijk gewend zijn aan management. Hè, dus vooral het beheren en beheersen van de organisatie en de organisatieprocessen. En het sturen op functieprofielen als het ware. Terwijl dit vraagt iets anders van qua leiderschap. Dus dit vraagt om eigenlijk meer gedeelde visie. En ook een stuk betekenisgeving. Ja, dus stel dat je zegt van god, de organisatiestructuur die wij nu hebben, die is niet meer helemaal passend. Die wringt wat met hoe wij nu naar mensen kijken in organisaties. Of hoe mensen aangesproken willen worden. Dus daar hebben we iets te doen. Maar wat dan? Dan zijn we heel snel geneigd om binnenskamers de oplossing te gaan bedenken. Hè? Dus binnen het MT of binnen het directieteam. Terwijl juist de vraag hardop stellen en met elkaar ontdekken en onderzoeken van wat is er nodig. Hoe kunnen we samen veranderen en hoe komen we tot een structuur en een cultuur die past. En die ons allemaal past, of zoveel mogelijk mensen. Ja, dat is iets inderdaad waar veel mensen mee verlegen zijn. Van hoe doen we dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Ja, dat klopt. Dus ja, dat is een interessant thema wat je ook heel duidelijk terugziet. Dus bij adviesbureaus, consultancyorganisaties, maar dus ook bij opleidingsinstituten zoals AOG. Daarom vind ik ook trouwens dat het woord opleiding en opleidingsinstituut niet meer de lading dekt zoals we dat vroeger zagen. En want het gaat niet puur om een docent die voor de groep staat, hè, dus een allesweter als het ware, die de groep wel even uitlegt hoe de wereld in elkaar zit. Maar het gaat eigenlijk veel meer om het faciliteren van het gesprek. Dus een echte groepsdialoog, waarbij je met elkaar betekenis geeft aan wat er gaande is, buiten, binnen. En ook gaat kijken van, ja, wat staat ons dan te doen? En dat kan dan bijvoorbeeld zijn van, ja, we willen aan de slag met zelforganisatie. Ja, wat is dat dan? Hè? Dat is een woord waar iedereen eigen associaties waarschijnlijk bij heeft. En misschien ook wel wat krantartikelen van kan herinneren of headlines. Of in familie of eigen ervaring dingen over heeft gehoord. Dus betekenisgeving gaat vaak vooraf aan de werkelijke verandering die je dan vervolgens samen vormgeeft.
Ja, ik merk ook wel dat de betekenisgeving, dat daar ook naar mijn idee ook wel meer aandacht voor komt. De laatste tijd heb ik het idee dat ik word doodgegooid, om het zo maar even te zeggen, met containerbegrippen. En dan is het natuurlijk het beste, of dat is naar mijn idee het beste, om daar in dialoog, als groep zijn in dialoog over te treden.
Ja.
Om daar dan echt over het gesprek over aan te gaan van wat betekent dat voor ons, maar wat betekent dat voor mezelf ook, om daarbij stil te staan.
Ja, dat klopt. En dat betekent dus ook dat het een beroep doet op kritisch denken, hè? En ook op hoe ga je om met spanningen. Want je ziet natuurlijk in het bedrijfsleven ook dat er heel veel mensen zijn die veel jargon gebruiken en het laaghangend fruit, noemen alle termen maar op. Maar wat bedoelen we nou echt met elkaar? En dus het samen sturen en het geven van richting aan je organisatie, dat is echt een belangrijk onderdeel ook van de motivatie die mensen ervaren. Dus waartoe draag ik bij? Waar zijn we naartoe op weg? Hoe kan ik daar mijn steentje in bijdragen? Ja, dat is een heel mooi proces wat je samen vorm kunt geven. En wat mij betreft dus veel meer gedeeld zou moeten gebeuren in plaats van top-down.
Ja, is dat ook, als je dat zo brengt, dat het collectief leren? Zou je dat daar dan ook onder kunnen schalen?
Het is zo dat als je, heel vaak denken mensen, hè, als je een aantal mensen hebt die allemaal iets leren, dan leren we al gezamenlijk. Maar dat is iets anders. Het individueel leren in een groep is iets anders dan het groepsleren. Want groepsleren gaat dus juist over betekenisgeving. Dus het samen duiden van wat zien we, vanuit welke perspectieven kijken we daar eigenlijk naar. Want iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld, zijn eigen achtergrond, ervaring. Dus hoe ervaar je het nu binnen de organisatie? Of hoe kijk je aan tegen ontwikkelingen, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen? Wat staat ons te doen? Welke politieke wijzigingen zijn er gaande? Wat gaat dat betekenen? Ja, dat is iets waar je het gezamenlijk over moet hebben. En waar het dus ook betekent dat je af en toe ook gewoon even ruimte moet hebben voor het niet weten. We zijn heel erg geneigd om met z'n allen altijd zelfverzekerd over te willen komen. Alsof we altijd wel een pasklaar antwoord hebben. Maar deze tijd, vooral nu met corona, maakt het steeds duidelijker dat je het niet altijd kunt weten. En dus dat je gezamenlijk die zoektocht dus ook aan moet gaan. En op zoek moet naar nieuwe richting of nieuw houvast. Nieuwe verdienmodellen. Ja.
Zeg je daarmee ook dat we misschien te veel in onze eigen bubbels zitten? En dat je misschien wat meer je perspectief moet leren verruimen? We hebben toevallig een workshop gegeven een tijdje geleden binnen de master. Hm. Waarbij we het inderdaad deden over dat we, vaak heel veel in onze eigen bubbel leven, wanneer je continu hetzelfde hoort wat je al hoort en denkt. Ja. En dat we daardoor onze wereldbeelden en onze perspectieven niet zozeer meer worden uitgedaagd. Is dat ook wat je veel ziet?
Ja, dat klopt. Dat zien we inderdaad heel veel. Ja, ook in de politiek natuurlijk. Hè. Je gaat vaak inderdaad geloven in je eigen waarheid, in je eigen beeld. En je zoekt eigenlijk, en dat is ook van nature iets wat je doet als mens, dat je zoekt naar bevestiging van zie je wel, dit klopt of ik heb gelijk. Terwijl het jezelf laten uitdagen, is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat zien we nu ook met Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die heel wat teweeg brengt nu in de politiek. En dat is natuurlijk interessant, want hoe zorg je inderdaad voor tegenwicht, hè, voor de bestaande macht die er binnen organisaties is of in de politiek is, dat die af en toe ook geprikkeld worden en nog wel openstaan, ook voor het andere geluid. Want juist vanuit diversiteit, hè, dus de verschillende achtergronden die we hebben en de verschillende perspectieven, kan weer ook een nieuwe waarheid of nieuwe wijsheid ontstaan. En dat is inderdaad wat er naar mijn idee ook veel meer nodig is. Dus het omgaan eigenlijk ook met spanningen, hè, want dat is het ook. Het is ook soms een gevoel van discomfort, hè, dus dat je als je uitgedaagd wordt, sta je daar dan voor open? Durf je kwetsbaar te zijn en je mening aan te passen? Durf je ook eventjes het niet te weten en vanuit andere perspectieven te kijken en hard op een vraag te stellen. Ik noem het wel eens heldhaftig twijfelen. Daar is moed voor nodig. Ja, en ook het goede gesprek kunnen voeren met elkaar.
Ja. Klinkt voor mij heel erg als het de Socratische gespreksvoering of die Socratische houding. Hè? Ja. Het gesprek aangaan en ook al weet je dingen, doen alsof je niet weet en proberen te leren in het gesprek van dat je hebt met andere mensen. Dat is wat mij heel erg aan doet denken.
Ja, dat klopt. Ja, oordeel uitstellen, hè, wordt ook wel vaak zo genoemd. Hè. Dus dat je inderdaad wat langer probeert te onderzoeken van wat bedoelt de ander nou echt. En denken we hier hetzelfde over of toch niet helemaal. En wat is er dan verschillend? En ook niet per se op zoek gaan naar waarheden. Er is niet altijd een goed of fout. Er zijn misschien wel meerdere waarheden of meerdere routes. Elke WIS noemt dat wel perspectivistische lenigheid. En vind ik wel een mooie term. Maar inderdaad, hoe lenig ben je in je denken? Dus ben je in staat om ook even afstand te nemen van je eigen overtuiging? En zie je ook je eigen overtuiging? Hè? Ben je er bewust van? Dus wat zijn je eigen patronen? Dat is echt een interessant vakgebied. Socratische gespreksvoering is daar een hele mooie interventie voor. Ja,
ja, ik heb toevallig, ik ben bezig met haar boek in ieder geval. Ik heb hem nog niet uit, ik ben er net in begonnen. Maar ik ook had, we hadden het er al even over, we hebben weer veel tijd nu met corona. Dus ik heb het nieuwe boek ingeslagen. Dus ik heb hem nog niet uit, maar ik vind het heel interessant. Ja, absoluut.
Ja, vind ik ook. Echt de manier waarop je vragen kunt stellen. De kwaliteit van de vraag bepaalt vaak ook de kwaliteit van het gesprek wat je hebt. Dus goede vragen kunnen stellen is een belangrijke vaardigheid. Ja, wat ik ook zelf steeds scherper ben gaan zien, is ook het belang van vertragen en versnellen. Ja, je ziet soms dat we heel erg geneigd zijn om snel te denken en snel richting oplossingen te gaan. En soms is juist die vertraging ook zo belangrijk om eventjes stil te staan. Ook een stilte te mogen laten vallen, ook in een gesprek. Ook al is het een podcast. Ja, ik ben er nog. Maar om echt eventjes denktijd in te lassen. En dat vind ik dus ook zo fantastisch aan mijn werk. Ik heb gewoon te maken met hele mooie mensen die als hoogleraar of als praktijkprofessional daar heel veel ervaring mee hebben. Om te zorgen voor een stukje afstand en bezinning. En soms ook juist weer die snelheid. Dus het vertragen en versnellen is heel belangrijk ook in leerprocessen. Dus waar is even afstand nodig en bezinning? En wanneer is er ook juist ontstaan de kansen om ook door te pakken en van een stukje visievorming ook naar planvorming te gaan en naar actie? Want je hebt ook lef nodig om te experimenteren. En door te experimenteren leer je ook uiteindelijk weer met elkaar. Dus dat zijn wat mij betreft ook belangrijke thema's, die snelheid.
Als je dat zo zegt, dan heb ik bijna het idee dat corona beide gaf. De versnelling in de technologische ontwikkelingen, maar de vertraging om echt even stil te staan bij wat zijn mijn waarden, wat vind ik belangrijk, hoe geef ik betekenis aan verschillende zaken.
Ja, precies. Wel mooi gezegd inderdaad. Want dat is ook dat stukje bezinning ook voor jezelf, hè, van wat vind ik eigenlijk belangrijk. En ook het op afstand werken creëert natuurlijk ook alweer wat meer die ruimte voor je eigen proces. Hè? Om nog eens even stil te staan bij wat doe ik nu, wat vind ik er eigenlijk van, hoe werk ik samen met mensen, hoe belangrijk is ook het echte contact, het fysieke contact met mensen. Dat blijkt heel belangrijk en toch tegelijkertijd inderdaad zijn er heel veel technologische middelen die ons helpen nu om wel goed contact en verbinding te houden. En ook mooi, hè, dat voor onderwijs, zorg, voor heel veel organisaties nu ontzettend waardevol is gebleken. Ja, een boeiende periode wat dat betreft.
Ja, klopt, ja. Ja, vind ik ook.
Ik schiet mij nog wel iets te binnen. Als het gaat om corona, dan zie je natuurlijk ook dat heel veel vraagt van mensen. Hè? Dus zowel van leiders als medewerkers in het algemeen. Een stukje veerkracht en hè, positief denken. Ik heb het met jullie ook wel eens gehad over positieve psychologie. Hè? Dus vooral ook zeg maar de mindset. Hoe kun je ook kijken naar wat er wel is en wat er wel kan en wat er wel mogelijk is. En dat vond ik in de afgelopen tijd ook heel interessant. We hebben gezien bij organisaties dat ze heel snel geneigd waren om te zeggen van oké, alles wat betreft leren zetten we nu eventjes on hold. Want in deze coronatijd moeten we gewoon eventjes de focus hebben op dat wat belangrijk is. En wat lukte bij ons is wel het gesprek te blijven voeren met die organisaties, met de in-company opdrachtgevers. Want wij dachten juist, maar wacht, leren als niet cruciaal zien, is dat wel terecht? Want uiteindelijk is leren en vooral het groepsleren, met elkaar in contact zijn en blijven over wat zien we, wat staat ons te doen, welke impact heeft deze periode op mij of op ons of op ons team. Dat is juist nu ontzettend belangrijk, die reflectie. En samen ook werken zeg maar, aan een stukje zelfeffectiviteit. Hè. Hoe zorg je dat je wel in het ritme blijft, dat je met elkaar aan de slag blijft en oplossingen zoekt. Dat vind ik echt ook heel interessant aan deze tijd. Dus veerkracht en positief denken is ook steeds meer aandacht voor in de coronatijd, gelukkig.
En wat je net ook zegt, die reflectie ook wel, denk ik. Dat je ook op de periode daarvoor kunt reflecteren en daaruit je leert trekken of zo.
En reflectie is natuurlijk ook iets wat je niet alleen kunt. Je hebt ook anderen nodig om goed te kunnen reflecteren. Want anders blijf je dus in die koker, met je eigen oogkleppen op. En dan ben je gewoon niet bewust van je blinde vlekken en van gedrag wat misschien niet effectief is. Of patronen die je hebt die misschien niet altijd effectief zijn. Ja, dus dat vind ik ook de waarde dus van groepsleren en groepsdialoog.
Je zegt net dat bedrijven dan zeggen in de tijd van corona, we zetten het leren even on hold, zeg maar.
Ja.
Wordt leren dan gezien als iets zoals bijzaak en niet zozeer als experimenteren en daarop verder borduren?
Ja, kijk. Op zich is leren iets wat natuurlijk misschien ook wel wat abstract begrip is. Hè? Want wat is leren? Dat is natuurlijk ook een beetje de definitie van leren verschilt per persoon of per organisatie. Want in principe doe je leren natuurlijk elke dag. Hè? Op het werk, als je het nieuws leest, misschien wel in de opvoeding van je kinderen. Dus leren kan wat mij betreft in mijn ogen helemaal niet uitstaan. Maar het investeren in leren is natuurlijk iets anders. Hè, waar sommige organisaties heel actief en continu mee bezig zijn. Andere organisaties dat meer als een soort van project zien. En voor mij is leren dus vooral ook de combinatie van leren en ontwikkelen. En ik zie daarin dus ook steeds duidelijker het onderscheid. Leren is als het ware ook iets naar je toe halen wat je nog niet hebt. Dus nieuwe kennis ophalen of nieuwe competenties. En ontwikkelen is vooral ook, met name voor onze doelgroep, we hebben natuurlijk te maken met professionals. Veelal mensen van 30, 40 plus, die al vele jaren werkervaring hebben. En dan gaat ontwikkelen, gaat ook vooral over dingen afleren. Dus wat doe ik nu, wat niet nuttig is, wat niet effectief is? Of welke mindset of gedachten of welke houding heb ik waar ik misschien aan zou moeten bijschaven? En dat is vooral dus een stukje reflectie en gezamenlijke ontwikkeling. En ik denk dat altijd ook gaande is, maar dus juist die investering in deze tijd ook noodzakelijk maakt. En dat gerelateerd dus ook aan veerkracht en positief denken waar we het net al over hadden. Want je ziet natuurlijk gewoon dat er een hele groep mensen is die nu sneller in een burn-out terechtkomen. Of met negatieve gedachten rondlopen. En in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden denken. Ja, daar kun je heel goed een bijdrage aan leveren. En door daar echt gewoon gezamenlijk te kijken van, maar wat kan er wel, waar zien we mogelijkheden, hoe kunnen we onze diensten aanpassen, of onze processen, onze verdienmodellen. Ja, dat is ook online heel goed mogelijk.
Ja, ik merk dat ik nog wel een beetje met de vraag zit van, hoe zorg je er dan voor dat je zo'n collectief leerklimaat regelt, hè? Want jij als programmamanager dan en ook wel advies, vanuit die adviesrol, zeg maar, die je hebt. Ja, hoe zou je dat dan aanpakken? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, nou, dat is vooral vanuit ons bezien, dus als externe partij die het leren en ontwikkelen dan faciliteert, zitten wij heel sterk in op het co-creëren van een programma. Dus het samen eerst stilstaan bij wat is er nodig? Dus waar staan jullie nu? Hoe ervaar je je werk of de strategie waar jullie nu aan werken? En klopt dat nog? En wat is er nodig om een volgende stap te kunnen zetten? Dus het betrekken van mensen en het faciliteren van het echte gesprek. Dus niet alleen de dingen die boven water, maar ook onder water gebeuren. En dus de eventuele onvrede die er is over, soms gaat dat over een machtsdynamiek bijvoorbeeld, hè? Over zeggenschap, over besluitvorming. Ja, dat echte gesprek met elkaar voeren, dat is soms heel lastig als je binnen een bestaande organisatie al jarenlang werkzaam bent. Dan kan het ontzettend fijn zijn om dat door externen te laten faciliteren. En daarmee te werken eigenlijk aan een veilige setting, waarbij dingen echt gezegd mogen worden, waarbij de vragen gesteld mogen worden en niet per definitie direct antwoorden hoeft te komen. Dus dat is iets waar we vooral aan het begin van leertrajecten vaak op inzetten. En dan moet ik wel echt zeggen hoor, we maken onderscheid. We hebben dus ook kennistrajecten waar mensen zeggen van, nou, wij willen echt gewoon in 3 dagen bijvoorbeeld even een kennisboost op het vlak van samenwerking bijvoorbeeld of op het vlak van leiderschap. Dat kan ook. Maar als je zegt van nee, we willen echt gewoon aan de slag met elkaar en opnieuw samen inhoud geven aan leiderschap. Bijvoorbeeld, hè, of aan organisatie, cultuur, ontwikkeling. Dan is daar co-creatie wat mij betreft wel een heel belangrijk middel voor. Dus het co-creëren van het programma.
Als ik naar mezelf kijk, ben ik het er ook wel mee eens dat co-creatie daar toch wel belangrijk is om dat op gang te zetten, denk ik, of op gang te krijgen. Maar ik zit wel even na te denken van, zijn er dan ook mensen die daar niet op zitten te wachten? Ik zelf zou er wel op zitten te wachten, maar je hebt vast ook mensen ertussen zitten die dan daarin toch weerstand bieden of dat niet zien zitten. Of ik weet niet of je daar ervaring mee hebt. Of.
Ja, zeker. Ja, we hebben inderdaad natuurlijk bij iedere organisatie weer andere mensen. Dus het werkt elke keer anders. En er zijn ook mensen die zeggen van, joh, ik heb hier geen tijd voor. Laat mij gewoon mijn werk doen en hoezo leren en ontwikkelen. Of ik heb wel tijd, maar ik zie het anders. En dus die in een sommige mensen zouden dat kunnen duiden als weerstand. En de vraag is natuurlijk van ook of weerstand, of je dat nou per se als negatief moet labelen. Want wellicht is het ook zo dat diegene gewoon graag gehoord wil worden. Dat hij bepaalde argumenten heeft die hij graag wil inbrengen. En dan is het natuurlijk ook goed om daar de ruimte voor te creëren. En ook even te kijken van, ja, maar waar zit dan eventueel het obstakel of de weerstand van de persoon of van een groep? Dus ik denk dat, want het is wel interessant hoor, het willen of moeten leren. Ik denk dat vooral die intrinsieke motivatie ontzettend belangrijk is. Dus het moeten leren, soms wordt dat zo aangevlogen door een organisatie, dat ze zeggen van nou, jullie moeten als afdeling dit programma gaan volgen. Nou, ik denk dat je dan eerst even met elkaar het goede gesprek te voeren hebt. Om te kijken van ja, moet dat ook wel echt? En waarom moet dat dan? En hoe ervaar je dat dan zelf? Dus ja, dat is wel een interessante dynamiek die we vaak tegenkomen. Ja,
ja, dan heb je het gesprek daarin voeren helpt dus eigenlijk ook weer om dat toch weer boven water te krijgen. Of daar toch weer mee om te gaan, om het zo maar te zeggen. Als ik dat goed begrijp, ben je vooral heel veel bezig ook met gesprekken voeren. Maar daarnaast natuurlijk veel meer. Het is niet alleen maar gesprekken voeren. Maar dat is wel, ligt wel een beetje aan de basis van ook dat collectieve leren. En ook bij mensen met weerstand, of dat nou positief of negatief gezien wordt. Ook daar het gesprek in voeren kan daar weer heel veel in teweeg brengen ofzo.
Ja, dat klopt. Maar nogmaals, het is wel een combinatie. Dus we brengen en nieuwe kennis. Dus we kijken van op welke thema's is kennis nodig? Of zijn nieuwe perspectieven nodig? En daarnaast creëren we inderdaad ruimte voor het echte gesprek. En het is ook niet per definitie zo dat iedereen door een wasstraat moet. Ik hou überhaupt, het woord wasstraat is natuurlijk überhaupt al negatief. Maar het idee dat je eventjes met z'n allen door een programma zou moeten en er dan weer gepoetst shiny voor staat voor de rest van de komende tijd, dat is natuurlijk ook een illusie. Dus het is wat mij betreft ook altijd goed om te kijken van ja, wie heeft welke kennis of ontwikkeling nodig. Hoe staan mensen daar zelf in? En we maken dus wat dat betreft ook wel gedifferentieerde programma's. Waarbij bijvoorbeeld 150 mensen van een organisatie deelnemen aan een leerprogramma, maar waarbij we hele verschillende een hele opzet maken van bijvoorbeeld een aantal modules waar het echt gaat over kennis, maar bijvoorbeeld ook een aantal werkconferenties of praktijkateliers noemen we het ook, waar mensen echt aan de slag gaan en eventueel workshops. Dus het ene gaat dan meer bijvoorbeeld over kennis, het andere gaat echt over de toepassing of over experimenteren of het reflecteren. Intervisie. Dus je kunt heel veel verschillende werkvormen inzetten. Waarbij je ook op verschillende manieren aan kunt sluiten bij mensen in een organisatie.
De metafoor van de wasstraat die je net noemt. Het even snel oppoetsen. Dat is natuurlijk ook wel weer vrij lineair. Terwijl ik denk dat zulke veranderingen en zulke trajecten natuurlijk zijn niet lineair. Juist niet, denk ik.
Nee, precies. Nee, dat is ook wel mooi. Ik sprak vorige week nog een collega, oud-collega eigenlijk van mij, die ook actief is op hetzelfde vlak. En die formuleerde het anders, en dat vond ik ook wel heel mooi. Die noemde het een kathedraal. Die zei van ja, soms wordt er een kathedraal aan het programma opgeleverd. En waarbij we heel goed van tevoren nadenken over het programmaontwerp. Van wat is er nodig? Hè, welke werkvormen zijn er nodig voor welke doelgroepen? En hij bedoelde dat ook tegelijkertijd een beetje cynisch, want soms wordt het te mooi en te groots opgetuigd als ontwerp. En is het maar de vraag of dat wel houdbaar is voor een langere periode. En daarom werk ik zelf ook heel graag met een gefaseerd programma, waarbij we eerst een fase 1 definiëren. En we zeggen van, goh, dat is de co-creatiefase of de fase van visievorming. En dus eerst elkaar ook goed leren kennen, hè? En met elkaar kijken van wat is er nodig, welke nieuwe kennis, welke nieuwe competenties, welke beweging wil je gaan maken in de organisatie. En vervolgens samen vormgeven aan een tweede en een eventuele derde fase. Want daarmee creëer je ook het eigenaarschap. In plaats van dat dus top-down bedacht wordt van nou, jullie moeten dit gaan doen. Of wij als externe experts, hè, met aanhalingstekens, die binnenkomen van nou, wij weten wat goed voor jullie is. Ja, daar geloof ik inderdaad niet in. Dus het is echt wat dat betreft heel mooi als je een adaptief programma samen met de mensen in de organisatie kunt vormgeven. Waarbij zij echt ook invloed hebben op wat er geleerd gaat worden en wat er ook afgeleerd gaat worden.
Ja, echt het opmaat van het leertraject of het ontwikkeltraject eigenlijk.
Ja.
Met deze mooie, of nou, toch wel wijze woorden, Helen, moet ik zeggen, helaas, dat we alweer aan het einde zijn van de podcast. We zijn alweer volgens mij bijna een half uur aan het praten, volgens mij.
Dus oh,
ja? Ja, dat gaat super snel.
Time flies.
Time flies. Eigenlijk vragen we ook altijd de gastspreker. Dus ik ga het jou ook gewoon vragen. Heb je nog een inspirerende quote of wat je de luisteraars zou willen meegeven?
Of een boodschap. Dat hoeft niet per se, denk ik, altijd een quote te zijn. Maar als je een inspirerende boodschap hebt, dan mag dat denk ik ook. Ja.
Ja. Nou ja, wat er nu direct bij mij opkomt is dan koester nieuwsgierigheid. Want nieuwsgierigheid is naar mijn idee echt een bron van energie. En ik denk dat iedereen wel iets van nieuwsgierigheid heeft. Niet altijd de ruimte geeft, maar vooral die nieuwsgierigheid is ontzettend waardevol voor mensen en voor organisaties.
Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de podcast. Ik hoop dat de luisteraar hier wat van kan opsteken. Ik heb zeker weer wat nieuwe inzichten gekregen. Ik weet niet hoe jij daarin staat, Jesse.
Nee, absoluut. Ik ook, dit soort gesprekken vind ik altijd heel, heel waardevol. En ik denk ook niet dat we uitgepraat zijn nog zozeer. Dus misschien ook, wie weet, dat er nog eens een vervolg aangehangen kan worden waarop we verder gaan in wat hierin is besproken.
Leuk. En jullie zijn ook welkom om een keer een praktijkvoorbeeld bijvoorbeeld te zien. Of daar eens een keertje langs te gaan bij een van onze in-company klanten.
Ja, dat lijkt me een deal.
Nou,
hartstikke leuk.
Ja. Afgesproken.
Dankjewel.
Leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.